Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 8 en daarvan het 4e, 5e en 6e vers. Psalm 8 vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Het vijfde, gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden. En het zesde, gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uw handen. Psalm 8, vers 4, 5 en 6. zingen wij na de wet, Psalm 119, vers 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. Psalm 119, vers 51. Nadat wij ons ook deze morgen hebben gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Hebreeën 2, de versen 5 tot het einde. Hebreeën 2, vanaf vers 5 tot het einde. In Hebreeën 2 vanaf vers 5 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Want hij heeft de engelen niet onderworpen, de toekomende wereld van welke wij spreken, maar daar heeft iemand ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensenzoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hun broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En wederom, zie, daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijk derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, zo wilt u ons vanmorgen nog brengen onder de klanken van die zeer goede boodschap. Namelijk dat u gekomen bent om mensen te verlossen. En vanmorgen zitten er allemaal mensen in de kerk. Open onze ogen, Heere, en raakt u ons geweten aan. Want wij zijn allen van nature gebonden. De macht van de zonde heerst over ons. Want een mens wil zondigen, kan niet anders dan zondigen, moet zondigen. Van onze kant kunnen wij niet zalig worden. Maar nu laat u vanmorgen verkondigen dat het van uw kant wel kan. En dat u van uw kant uw zoon naar deze verloren wereld gezonden heeft. En dat u van uw kant uw zoon gezonden heeft in de gelijkmaking van het zondige vlees. Duivelen liggen voor eeuwige ketens. Voor hen is er geen weg terug. Voor mensen wel. Wilt u vanmorgen onze jongeren in het hart raken? Laat hun gewetens spreken. Wat is het nodig, Heere, dat u met uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest in ons leven komt? En dat wij misschien vanmorgen voor het eerst gaan horen. Zo handelt u met uw kerk. Zij horen voor het eerst. En wilt u dat vanmorgen ook geven, Heere? Dat ons oor doorboord wordt en dat het woord naar binnen gaat. Ik ben een mens met een ziel voor de eeuwigheid geschapen. En ik ben op reis naar de rechterstoel van Christus. Ik moet God ontmoeten. En ik kan het niet. O Heere, wilt u zich over ons ontfermen? Want we beseffen niet dat we op reis zijn naar die grote eeuwigheid. Maar wilt u ook vanmorgen, als er onder ons zijn die worstelen, worstelen met de dood, worstelen met hun schuld voor uw aangezicht, wilt u ze vanmorgen ook alstublieft laten zien dat u, het zaad van Abraham, de menselijke natuur heeft aangenomen. Heere, wees zo vanmorgen in ons midden. Dat we een onvergetelijke dienst van u mogen ontvangen. Dat we uw woord hebben gehoord. En misschien opnieuw hebben gehoord. En zou u op deze laatste Adventszondag willen geven. Dat we het mogen horen. Het weten. Het verstaan in ons hart. Hij is gekomen. Want dan is het ook voor mij. We dragen mevrouw Steketee aan u op die opgenomen moest worden in het ziekenhuis, maar ook inmiddels weer terug mag zijn op haar kamer. Heere, wilt u zich over haar ontfermen? In al haar tobberijen, lichamelijke afbraak. En als ze met ons meeluistert, zoekt u haar dan op, Heere. En wilt u haar een zegen bereiden? Een zegen die de eeuwigheid kan verduren. Er is ook een folder uitgegaan op ons dorp. De boodschap van Kerst. En dat hebben we gedaan. In de verwachting van wat u zegt. In Prediker. Werp uw brood uit op het water. En ge zult het vinden. Na vele dagen. Onmogelijk. Want brood wordt zacht. En dat lost op, er blijft niets van over. Maar u hebt gezegd en ge zult het vinden. Wil u die boodschap zegenen, Heere? Opdat degenen die van uw dienst vervreemd zijn weer onder uw woord zullen komen. Opdat degenen die in duisternis wandelen een groot licht zullen zien. Opdat degenen die zondag aan zondag naar de kerk gaan, eindelijk zich persoonlijk zullen afvragen. Is het ooit Kerst voor mij geworden? Ken ik Christus, buiten wie alleen maar vloek en duisternis en toorn is, maar in wie het eeuwige leven en vrede is? Heere, zegen dan het woord dat is uitgegaan. Want u brengt toch het woord bij de mens, of u brengt de mens onder het woord? Onze ogen zijn op u. Gedenk ons alle, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Zegen uw woord. In het luisteren, in het spreken. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen samen uit de lofzang van Zacharias het tweede en het vierde vers. De lofzang van Zacharias vers 2. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En het vierde, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. De lofzang van Zacharias vers 2 en 4. Gods wil willen wij op deze laatste Adventszondag stilstaan bij het 16e vers uit Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 16. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats het voorrecht van dat aannemen. In de tweede plaats de mogelijkheid van dat aannemen. En in de derde plaats het doel van dat aannemen. Het voorrecht van dat aannemen, de mogelijkheid van dat aannemen en het doel van dat aannemen. Het gaat vanmorgen in onze tekst over engelen en over mensen. En dan bij de engelen moet je vooral denken aan de gevallen engelen, de duivelen. Wat is een mens? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie ben ik? Wij denken inderdaad wel na over onszelf. Hoe we ons zullen kleden. Hoe we eruit zien. Voor jongeren heel belangrijk, hè? Om bij de groep te horen. Bepaalde kleding. Daar denk je wel over na. Vooral over je lichaam. Hoe je eruit ziet. Hoe je mee kunt doen. Eigenlijk leven we in een samenleving waar de klok alleen maar mens slaat. En dan vooral denken we erover na om zoveel mogelijk genot te krijgen. Eigenlijk draait het alleen maar om jezelf, om je eigen ik, om je behoeften. Is dat een mens? Wij leren de mens onszelf eigenlijk pas echt kennen als we ook God leren kennen. Is dat een mens, vroeg ik? Is dat de bedoeling waarom we geschapen zijn? Dat het alleen maar om onszelf draait? Alleen maar om ons lichaam? Alleen maar om ons genot? Heeft God ons zo geschapen? Zo gewild? De mens. Denkt hij nog aan God, zijn schepper? Denk ik nog aan God, mijn schepper? Vraag ik mij inderdaad wel af waarom ik op deze aarde ben? Sommige mensen kunnen dat in hun doelloosheid die ze ervaren, in hun zinloosheid die ze ervaren, zich afvragen. Wat doe ik hier eigenlijk? Precies, wat doe je hier eigenlijk op aarde? Waarom heeft God mij geschapen en hier neergezet? Heeft het leven eigenlijk wel zin? Wat is de mens? Door God geschapen. En toen wij geschapen waren in het paradijs, toen waren we vatbaar, mag ik het zo zeggen, voor het eeuwige, zalige leven. Als ik het dan anders moet zeggen, Adam had een antenne voor geestelijke dingen. Had een antenne voor God. Zijn we kwijt? We hebben God ingewisseld voor stille tochten. Nu zelfs al voor een bultrug. Belachelijk is de mens bezig. Dat noemen we dan misschien nog een vorm van godsdienst, religie. We zijn het kwijt zoals God ons heeft geschapen. Toen was Adam vatbaar voor het eeuwige, zalige leven. Maar wij hebben niet meer dan het hier en het nu. We zijn die antenne door eigen schuld kwijtgeraakt. We hebben geen vat meer op dat eeuwige, gelukkige leven. We moeten de dag maar plukken, het hier en het nu. Wat is de mens? We hebben het gelezen, Paulus haalt Psalm 8 aan. De mens is onder koning, nog steeds. Gods stadhouder, dat betekent plaatsvervanger. Dat is wat. Dat is wat. Filips II, die brede koning uit Spanje, en die ook koning was over de Nederlanden, die zette Alva als zijn plaatsvervanger hier, om met een ijzeren hand ons volk en land te regeren. Zo zijn wij Gods plaatsvervanger, stadhouder, we hebben een taak. Jozef was onderkoning. Zo is ieder mens geschapen om onderkoning te zijn. Wat een uitzonderlijk hoge plaats in Gods schepping. Een weinig minder gemaakt, mogen wij ook vertalen met bijna goddelijk. Dat is wat. Zo heeft God mij geschapen. En na de val hebben wij nog steeds die positie. Daarom riep God Adam en hij zei, mens, Adam, waar zijt ge? Met andere woorden, ben je nog op je plaats, Adam? Regeer je de wereld nog in mijn plaats? Doe je het nog zoals ik het wil en waarvoor ik je geschapen heb? Wat is de mens? Waar zijt ge, Adam? Heb je er wel eens over nagedacht? Waar ben ik? Waar bevind ik mij? Nog op de plek die God mij heeft gewezen? Wees eens eerlijk vanmorgen. Tussen God en je ziel. Adam, waar zijt ge? Wat is de mens aan moeite, ziekte, dood onderworpen? In het zweet uws aanschijns zult ge uw brood eten. Wat een sporen heeft de zonde getrokken. Ontzaglijk. In de bittere werkelijkheid waarin wij elke dag staan. Die ons herinnert aan onze val in Adam. En dat niet alleen. De mens. Ik heb ook een ziel. Die nooit sterft. Die God gaat ontmoeten. Als een dier doodgaat, dan is het voorbij. Daarom zeggen we ook dieren gaan dood. Dan is het op. Zo'n lichaam van een beest verteert dat keer terug tot de aarde. Weg. Een dier heeft geen ziel, maar een mens wel. Een mens heeft een ziel die voor de eeuwigheid is geschapen. Dat kan benauwen, hè? Misschien zijn er wel mensen die in hun benauwdheid soms hebben gedacht, was ik maar een dier, dan had ik geen ziel te verliezen. Dan was het met het sterven niet dat daarna, als soms zo op je af kan komen, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna. Een beest gaat dood, een mens niet. Een mens sterft. Een mens gaat over naar die andere werkelijkheid waar nooit meer een einde aankomt. Wat is de mens? Geschapen om onderkoning te zijn. En God roept vanmorgen zijn onderkoning. Adam, waar zijt ge? En hij roept u en mij. Dan moeten we verantwoording afleggen hoe wij onze taak ten uitvoer hebben gebracht. Een mens, hij heeft een ziel. En dan een engel. Maar die staan ook in onze tekst. Wat is dat dan? Een engel. Ook door God geschapen. God heeft ze wel in één keer geschapen, die miljoenen engelen in één keer. Het menselijke geslacht niet. God heeft gewild dat de mens zich zou voortplanten. Maar in de morgenstond van de schepping heeft God gesproken en ineens waren ze er. Al die miljoenen engelen. Maar toch allemaal eigen ikken, als ik het zo mag zeggen. Iedere engel is een persoon. Een engel heeft ook een zeker lichaam. Een zeker lichaam dat voor ons meestal niet waarneembaar is. Maar zo af en toe kwam er een engel naar de aarde en verscheen in een lichamelijke gedaante aan Zacharias, aan Maria, aan Petrus in de gevangenis. Al die engelen hebben ook een ik, een persoonlijkheid, een ziel. Mag je van mij vanmorgen zeggen. En van die engelen zijn er geweest die God niet hebben willen dienen. En toen heeft God ze uit de hemel gestoten. Weg. En God heeft ze regelrecht een plek gegeven in de buitenste duisternis. Voor eeuwig geketend. Het is wat, hè. Twee keer een zondeval. In de wereld van de engelen, in de wereld van de mens. Twee keer opstand, in de hemel en op de aarde. Twee keer hebben mensen zich, of hebben schepselen zich, uit de gemeenschap met God gezondigd. De engelen in de hemel en de mens op deze aarde. En dan het ontzaglijke onderscheid. Voor een gevallen engel geen weg terug meer, voor eeuwig geketend. Ik hoor vanmorgen Paulus het uitjubelen, want waarlijk, zegt hij, dat is de Heere Jezus. Hij neemt de engelen niet aan, hij neemt die gevallen naturen van de engelen niet aan, dan zouden engelen nog weer zalig kunnen worden, dan zouden duivelen zich kunnen bekeren en voor eeuwig gelukkig kunnen worden. Maar de Zoon van God heeft het niet gedaan. Stel je eens voor. Hoe daar duizenden duivelen, tienduizenden duivelen, liggen te knarsen tanden in de eeuwige rampzaligheid. Voor hen nooit de boodschap van het evangelie. Voor hen nooit de boodschap van het kruis. Ze hebben één keer tegen God gezondigd. Ze zijn één keer tegen God hun schepper in opstand gekomen. En ze liggen rechtvaardig voor eeuwig verloren. Als God dat ook met een mens had gedaan, hadden we hier niet gezeten. Dan was het ook voor ons voor eeuwig verloren. Eigen schuld. Eerlijk. Rechtvaardig. En nu hoor ik vanmorgen de jubel in onze tekst. Want waarlijk, het is echt zo. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Dat is me toch een boodschap vanmorgen? Je zou kunnen zeggen, hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Nogmaals, misschien ben je soms wel zo benauwd geweest voor het sterven, dat je er iets van gevoeld hebt, ik heb een ziel, ik moet God ontmoeten, ik ben een mens. Was ik maar een beest, dood is dood. Niet voor de mens, voor een dier. Was ik maar een dier, dood is dood. Maar ik ben het niet. En nu vanmorgen laat mijn tekst zien, wat een voorrecht het is, dat we mensen zijn. Ziet u wat er gebeurt in onze tekst? Hier laat Paulus het grote voorrecht, het privilege zien, dat wij mensen zijn. Dat betekent, u kunt verlost worden, want Christus heeft uw en mijn natuur aangenomen. Dat is toch wat? Je zou toch van vreugde opspringen vanmorgen? Ik, een mens, onderkoning, een ziel. Ik zal voor eeuwig gebonden moeten zijn. Als God mij vanmorgen ter verantwoording roept. Adam, waar zijt ge? Dat benauwt me. Dat maakt me bang. Dat doet me denken aan de eeuwigheid. Ik lig gekluisterd. En nu vanmorgen de boodschap. Je bent een mens. Je kunt verlost worden. Wat een voorrecht, hè. Een mens. Met een ziel. Aan een zijden draadje. Boven de hel, maar wanhoop niet. God verkoor geen gevallen engelen. God verkoor geen duivelen. God verkoor gevallen mensen. Hoort u dat? Bent u dat vanmorgen? Een gevallen mens. Bent u vanmorgen die het weet tot in het diepst van zijn ziel? Ik ben uit God gevallen. Eigen schuld. Die heeft God verkoren. Is dat evangelie of niet vanmorgen? Is dat evangelie of niet? Mensen kunnen zo eindeloos over Johannes 3 vers 16 hè, discussiëren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wie moet je er nu onder verstaan onder de wereld? Weet je wat Kolbrugge zegt? Als je je nou op dezelfde hoop met de wereld werpt. Hè, dat is de wereld, begrijp je? Dan sta je niet boven de hoeren en de tollenaren. Maar dan zijn ze hier van binnen. Waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Wat een voorrecht om mens te zijn. Maar die kan nog verlost worden. Dat is wat. Hè? Dus Paulus laat vanmorgen ons het voorrecht zien dat je mens bent. En daarom is het zo erg dat je leeft als een dier. Begrijp je? Wat is dat leven als een dier? Wel dat je alleen maar leeft naar je driften. Eten, drinken en vrolijk zijn. Dat je niet nadenkt over je ziel. Dat er geen binnenkamer is waar je knieën buigt. Dat je de schriften niet opent en smeekt. Dat God dat woordje wil raken in je hart. Dan leef je als een dier. Dat je vanmorgen je knieën niet hebt gebogen en hebt geschreeuwd en geroepen. O God, wees me zondaar genadig. Het is wat. Ik weet het niet. Leeft u als een beest? Als een dier? Dat je niet nadenkt dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid geslapen. Dat je niet nadenkt dat je als onderkoning gezet bent op deze wereld. Eten, drinken en vrolijk zijn. Zo erg. Want het ligt niet aan God hoor, als wij verloren gaan. Dat ligt aan onszelf. Elke dienst, elke preek, het ligt aan onszelf. Maar God zegt vanmorgen... Ik heb de gevallen menselijke natuur uitverkoren. Niet de duivelen, maar de gevallen mens. En als ik dan leef als een beest, is dan een wonder dat het woord langs je heen gaat? Is dan een wonder dat het woord langs je heen gaat? Wat een wonder als het woord je dan raakt. Want hoe je het ook wendt of keert, ieder mens leeft van nature als een beest, zonder God, zonder hoop, zonder een waarachtig besef. Hij leeft zich uit in de zonde, op een godsdienstige of een goddeloze manier, dat doet er niet toe. Waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad van Abraham neemt hij aan. Wat heeft Christus de mens nog hoog vereerd, vindt u niet? Er is over nagedacht met kerst. Wat heeft de Heere Jezus de mens toch hoog vereerd? Onze koningin gaat elk jaar naar twee plaatsen om haar verjaardag te vieren. En wat vinden dat plaatsen ontzettend, een ontzettend voorrecht. Er worden maandenlang voorbereidingen getroffen. Wat een feestvreugde is er. Onze koningin komt dit jaar bij ons. Ziet u dan niet welke eer de Heere Jezus u heeft aangedaan? Door mens te worden? Door in de gelijkmaking van het zondige vlees te komen? Waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Wat een vrije genade. Beide gezondigd. Beide onder Gods toorn. En God liet de engelen, de gevallen engelen liggen. En hij nam de gevallen menselijke natuur aan. Is dat geen wonder? Ik ga de cirkel nog wat nauwer trekken vanmorgen. Want er staat niet voor niets het zaad van Abraham. Dat is wat, hè. Dat is wat vanmorgen. Hij heeft zoveel andere volkeren laten liggen toen hij Abraham uit die afgoderij verkoor. En hij zei, Abraham, voorlopig ga ik met jou verder. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Dat wilde zeggen, dat verbond dat hij met Adam sloot, dat heeft hij aan Abraham bekendgemaakt. We zouden kunnen zeggen, een zekere versmalling. Absoluut. Er waren zoveel andere volken op de wereld die niet van God hoorden, die niet wisten van verlossing, die niet hoorden dat hij de menselijke natuur had aangenomen. En God heeft dat ene volk van Israël eruit verkoren, het zaad van Abraham. Dat noemen wij het erf van het verbond. U bent dubbel bevoorrecht vanmorgen, mens. En op het erf van het verbond, onder het aanbod van genade, onder de dienst der verzoening, onder de prediking van het evangelie. Dat is wat. Het voorrecht dat wij hebben dat die boodschap tot ons komt. Velen hebben alleen hun begeerte naar de wereld. En Christus ging aan hen voorbij. Maar waarom staat vanmorgen de Heere Jezus voor u en voor mij? Waarom laat hij ons vanmorgen verkondigen? Mens, hoort het. Ik heb uw natuur aangenomen om mensen te verlossen. Het is wat, hè. Misschien had je vanmorgen helemaal geen zin om naar de kerk te gaan. Maar de Heere Jezus geeft je vanmorgen dat voorrecht. Nu staat hij onder ons. Wat een vrijmacht, hè. Ik trek de cirkel nog wat nauwer. Nee, niet om het evangelie te verengen. Waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan. Want Abraham wordt in Romeinen 4 ook de vader van alle gelovigen genoemd. Dus dan denken wij niet aan zijn natuurlijk zaad, maar dan denken we aan het geestelijke zaad. Dat geestelijke zaad dat inderdaad zichzelf leert kennen als van God afgevallen. Dat vanmorgen moet zeggen, eertijds heb ik dierlijk geleefd. Als een beest ging ik over de aarde, de een in de uitleving in de zonde. Maar toch, zonder enige gedachte, ik moet sterven, ik moet God ontmoeten, ik heb een ziel. Ik ben als onderkoning hier gezet. En wat een vrijmacht als Christus tot u gesproken heeft. En dat banden gebroken zijn. Dat je het geheim van de verlossing kent. Dat je vrede hebt met God. Geef hem eer. Want onze tekst laat het vanmorgen zien. Hè. Alles wat van de mens is, is uitgesloten. Maar als God zijn genade verheerlijkt, geef hem dan alleen de eer. Onze tweede gedachte. De mogelijkheid van dat aannemen. Hoe is dat nu mogelijk dat hij mensen aanneemt? Hoe kan de heilige God nu een mens tot zich nemen en hem met zichzelf verzoenen? De Hebreeënbrief is niet de makkelijkste brief die wij hebben. Is eigenlijk één lange preek. Er is een hoofdstuk, een indeling, niet altijd even gelukkig. Eigenlijk kan het niet, die hoofdstukken indeling. Paulus heeft als het ware die ene lange preek gehouden voor Joden die christen zijn geworden. Dat zijn de Hebreeën. Dat zijn met name mensen die onder de oud-testamentische dienst hebben geleefd, Jood waren, besneden waren. En die tot het geloof in Christus zijn gekomen. En wat is nu eigenlijk de boodschap van die Hebreeënbrief? Wel heel eenvoudig dat Paulus op alle mogelijke manieren de heerlijkheid en de algenoegzaamheid van de Heere Jezus laat zien. Dat is wat hij wil laten zien. Want er waren mensen gekomen die hadden gezegd, nee, de Heere Jezus is niet genoeg. Daar moet nog wat bij. Wij moeten vooral die oud-testamentische schaduwendienst blijven onderhouden. De wet blijven onderhouden. Christus heeft de eerste aanzet gegeven. Hij heeft het fundament gelegd. Maar ik moet ook wat doen. Aanvulling geven op het werk van Christus. Maar Paulus schrijft aan de Hebreeën dat de Heere Jezus al genoegzaam is. En dat hij alle eisen van de wet heeft vervuld. Is je ziel wel eens van vreugde opgesprongen toen je dat hoorde en toen je dat zag? Toen je voelde wat eisen Gods heiligheid deed. En dat je zag dat Christus aan al die eisen heeft voldaan. Waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan, de menselijke natuur. Dat betekent, als mens heeft hij aan al die eisen voldaan, hoewel de Godheid hem daarin heeft ondersteund. Hoort u dat? Want de mens heeft gezondigd, ik heb gezondigd. En die mens die moet ook betalen. Dat is de rechtvaardigheid van God. De engel Gabriël kon voor mij niet betalen. En al die offers, die dieren onder het Oude Testament, die konden geen één zonde uitwissen. Dat moest een mens doen. Maar dan wel een rechtvaardig mens. Dat wil zeggen een mens zonder zonde. Kijk maar naar de hoge priester onder het Oude Testament. Die hoge priester die voordat hij verzoening deed voor de zonde van het volk op de grote verzoendag, moest hij eerst verzoening doen voor zichzelf. Nou, als ik nu eerst voor mijzelf moet betalen en pas daarna voor mijn kinderen zou kunnen betalen. U voelt wel aan, dat kan niet. Voor jezelf betalen, dat is de eeuwige hel. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Komt geen einde aan. En nu staat er waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan. Zo is het mogelijk. Er is een mens geboren zonder zonde. Er is een mens geboren zonder de erfsmet. Er is een mens geboren zonder de erfschuld. Het is wat. Hoe kan dat? Wie is die mens? Daar krijg ik belangstelling voor als ik dat hoor, terwijl de benauwdheid in mijn ziel drukt, terwijl de aanklachten in mijn geweten er zijn, terwijl ik maar al te goed voel in het licht van Gods majesteit. Ik ben een mens en ik heb gezondigd. Hij neemt het zaad van Abraham aan. Het staat er, hij is de mensen in alles gelijk geworden, vers 17. De broederen in alles gelijk geworden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Ziet u? De Heere Jezus is de broederen in alles gelijk geworden. Dat wil zeggen, hij is echt mens geworden. Hij heeft uit Maria werkelijk de menselijke natuur aangenomen. Wat een diepe vernedering voor de Heere Jezus. Wat een ontzaglijk lijden is dat geweest. Toen hij daar in de schoot van Maria geborduurd werd, als een kindje geboren werd, hij heeft al de leeftijdsfasen doorgemaakt zonder zonde. Met al de verzoekingen die elke leeftijdsfase met zich mee kunnen brengen. Vanaf het prilste begin vanaf de conceptie, totdat hij een volwassen man was. Al de leeftijdsfasen heeft hij doorgemaakt zonder zonde. Wat een smarte, wat een verzoekingen van Satan, wat een beproevingen van God. Maar het was nodig. Wij noemen dat de dadelijke gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, hij heeft heel het leven overgedaan voor een mens. Kijk, omdat de Heere Jezus vanaf het prilste begin mens is geworden, daarom kunnen kinderen die nog niet geboren zijn, wederom geboren worden. Denk maar aan Johannes de Doper. Omdat hij een klein babytje is geworden, daarom kunnen babytjes zalig worden. Omdat hij een peuter en een kleuter en een puber is geweest en een adolescent, daarom kunnen ze zalig worden. Omdat hij volwassen is geworden, daarom kunnen volwassenen zalig worden. Waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan, de menselijke natuur, in al de fasen die het menselijke leven, als God het geeft, doorlopen mag, doorleven mag. Elke fase heeft hij overgedaan. Dat was de gerechtigheid Gods die dat vorderde. Zie, hier de liefde van Christus. Om die menselijke natuur aan te nemen. Hoor je het, kinderen? Hoor je het, pubers? Hoor je het, volwassenen? Hij heeft het zaad van Abraham aangenomen. In welke fase dan ook, wat moet je vaak terugkijken als je volwassen wordt. Wat een domme dingen je hebt gedaan. Wat een zonde. Misschien wel jaren dat je die naar God hebt gevraagd. Hij nam het zaad van Abraham aan. Wat zijn Gods eisen dan? We hebben het net gezien. Hebreeën 2 citeert Psalm 8. De mens als onderkoning, als plaatsvervanger, heerschappij over heel deze aarde. Een weinig minder, bijna goddelijk gemaakt, dat is wat. En wat een goedheid Gods, dat wij die plaats nog steeds hebben behouden na de zondeval. Dat is wat. Uit het stof genomen en zo'n heersenspositie gekregen om deze aarde te onderwerpen aan God. Wat betekent dat eigenlijk, die achtste psalm? Wat betekent eigenlijk die cultuuropdracht die wij gekregen hebben? Wat betekent het eigenlijk dat wij geroepen worden om vuile handen te krijgen? Wel dit. Wij weten dat God een plan had, een doel had met de schepping. Maar zoals de schepping was, was de schepping wel volmaakt, maar niet volkomen, niet volgroeid, net als Adam. God wilde eigenlijk nog naar een hoger plan. Hij wilde dat hier feest gevierd zou worden op deze aarde, dat er eeuwige vreugde zou zijn. Laat ik het zomaar zeggen, als Adam staande was gebleven, dan zou de hemel als het ware naar deze aarde komen. En dan zou deze aarde volmaakt Gods lof tot in alle eeuwigheid bezingen. En de mens was de dirigent. De mens was de aanvoerder. De mens was de leider. Zo had God hier Adam in neergezet, om de schepping als het ware te brengen tot dat volkomen plan. Het is niet gebeurd. De mens is een aanvoerder geworden in het kwaad. Als er in Romeinen 8 staat dat de ganse schepping zucht, dan is dat mijn schuld. Als wij zien hoe deze aarde kraakt in haar voegen, dan is dat mijn schuld. Als wij horen van vulkaanuitbarstingen, van overstromingen, van aardbevingen en tsunamis, dan is dat mijn schuld. Als wij zien door de jaren heen hoe de zure regen de schepping heeft aangetast, dan is dat mijn schuld. Al die uitlaatgassen, die vervuiling, de bio-industrie en noem maar op, dat is mijn schuld. De schepping klaagt mij aan. U ook? Dit was niet Gods bedoeling. Moet je eens naar Rotterdam gaan. Wat zie je als je nog op die snelweg rijdt van Gods schepping? Allemaal van die vreselijke gebouwen wat de mens gepresteerd heeft. Moet je eens gaan naar de bars en de discotheken. Is dat Gods bedoeling met de schepping en met de mens? Alles klaagt aan. Wat is de mens? Ik heb een vraag. Wat hebben wij gedaan met die positie? Hebben wij de schepping gebracht tot het doel waartoe God het had bestemd? Psalm 14 laat mij wel zien, en Romeinen 3, u moet het maar eens lezen, dat we er niks van terecht hebben gebracht. Maar de roeping blijft. Elke baan die je doet, alles wat je leert, jonge vrienden, is bedoeld om deze wereld te onderwerpen aan Gods bedoeling. Daarom blaast God in de verzuiling. Je ziet het, God breekt al de zuilen af. Want het was niet de roeping om met een paar gelijkgezinden daar alleen te gaan zitten. We zijn geroepen om deze aarde te onderwerpen. Onderkoning, een heersenspositie gekregen. Wij worden geroepen om deze wereld de boodschap van het heil te doen verstaan. En deze wereld te onderwerpen aan het doel waartoe God het bestemd heeft. Daarom is een christen vreemdeling hier beneden. Daarom ziet een christen uit naar de dag van de wedergeboorte van alle dingen. Daarom ontplooit een christen zich niet voor zichzelf. Daarom ziet hij zijn taak als ouderschap in het licht van de eeuwigheid. Daarom gaat het niet om zijn eigen genot. Wij hebben bekering nodig. Heb u het in de gaten? Heb u het in de gaten dat Psalm 8 ons voor een spiegel stelt en die ons toeroept, u beantwoordt niet aan uw heersenspositie. Wat doet u met uw geld? Wat doet u met uw krachten? Wat doet u met, ik kan doorgaan. Wij zijn geroepen om deze aarde te brengen tot de wedergeboorte. Opdat hier de bruiloft van het Lam gevierd kan worden. Daarom ben je op deze wereld. Begrijp u? Of begrijpt u het niet vanmorgen? Heb u het verstaan in het licht van Gods heilige wet? Het oorspronkelijke doel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat betekent dat concreet? Wel dat wij niet aan wereldmijding moeten doen. Dat is het eerste. Want we hebben een opdracht om met beide benen in deze samenleving te staan. En een ieder te laten horen dat God recht op ons heeft. Dat het niet de bedoeling is om ons uit te leven in de zonde. Maar dat het de bedoeling is dat we de levende God dienen. Daarom is de kerk een aanklacht. Omdat wij zo wereldgelijkvormig zijn geworden. Dat is één. Het tweede is dat wij niet geschapen zijn. Psalm 8 leert mij niet om het stof te aanbidden. Om de wereld te aanbidden. Dat doen we. Maar we gaan op in de zonde. In de drank. In de seks. In de drugs. In het genot. Noem het maar op. Ik zeg het misschien wat ruw vanmorgen. Maar om te laten zien. Dat we God niet dienen. Maar Psalm 8 leert ons dat wij geroepen zijn. Om deze wereld te onderwerpen. Doet u het als collega op je werk, op school, naar je medestudenten, naar je vrienden toe? Dat is onze roeping. Dat wij getrouw zijn in onze studie, op ons werk, om te laten zien dat een christen geroepen is om deze wereld, deze aarde te bebouwen. Adam had ook een taak in het paradijs. Hij kreeg ook een opdracht van God. Hij had ook een baan gekregen, als ik het zo vanmorgen mag zeggen. En zo heeft God ons geroepen, tot op de dag van vandaag, niet om aan wereldmijding te doen, maar wereldheiliging. Dat wil dus zeggen dat wij deze aarde onderwerpen aan Gods gebod. Waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan. Klaagt u dit aan vanmorgen? Ik onder koning, ik sta inmiddels in dienst van de vorst der duisternis. En ik help deze wereld te verwoesten. Ik doe niet meer wat God van mij vraagt. Klaagt u dat aan? Voelt u dat als een knellend juk? Waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan. Mag ik u hem vanmorgen aanwijzen? Zie, de mens die uit de maagd Maria geboren is, wiens geboorte wij met kerst gedenken. Hij is gekomen om die plaats als onderkoning weer in te nemen. En hij is niet weggelopen, echt niet. Hij heeft daar gestaan te midden van de mensen, al kreeg hij al de vijandschap over zich heen. Hij heeft het weer opgenomen voor de ere Gods. Daar staat hij, de onderkoning bij uitstek, die zijn taak verstaat en die niet weggelopen is van zijn plaats. De stadhouder. O Maria, of Gabriel heeft het tegen Maria gezegd. Deze zal groot zijn en hij zal de troon van zijn vader David in bezit nemen. Werkelijk, ziet u de onderkoning bij de gratie Gods, de plaatsvervanger? Ziet u hem daar staan, voor Pilatus, doornenkroon, een kleed kort, zodat de schande van zijn naaktheid zichtbaar is geworden? Een rietstaf in zijn hand, is dat mijn koning? Dat ben u, dat ben ik. Dat is ervan geworden omdat wij weggelopen zijn van onze plaats. Zo diep is hij gegaan. Maar ziet dan hem, met paas, toen hij opstond. Toen hij de machten der hel heeft overwonnen en erover heeft getriomfeerd. Nu heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. En die macht die komt naar voren in de prediking van het woord. Want hij regeert nu door woord en geest. Maar straks volkomen, als het vrederijk hier op aarde gestalte zal krijgen. Als hier op deze aarde alles weer zal zijn, tot lof en eer van zijn grote naam, dan zal er pas echt feest gevierd worden. Waarlijk, hij heeft, mag ik inmiddels wel zeggen, het zaad van Abraham aangenomen. Kijk, daarom reist de kerk naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Onze laatste gedachte, het doel van dat aannemen. Dat staat er in vers 15. En verlossen zal al degene die met vrezen des doods door al haar leven der dienstbaarheid onderworpen waren. En daar komt ons redengevend woordje want in vers 16. Dus dat woordje want dat staat terug op vers 15. Wat betekent dat? Leven met vrezen des doods. Heb je wel eens iets gevoeld van het oordeel van God? Al onze wegen zijn veroordeeld. Alles wat wij doen. En God stelt ons verantwoordelijk. Hij zegt, Adam, waar zijt ge? Onderkoning, waar ben je? Wat een vertoning daarvoor Pilatus. Daar bent u. Zo diep gevallen. Zo ellendig staat een mens in het leven. Hij is met vrezen des doods al het leven aan de dienstbaarheid onderworpen. Ik weet wel dat die dienstbaarheid ook slaat op die oud-testamentische ceremonieën. Ik weet wel dat de mens onder het oude testament God diende, maar dat er altijd een zekere angst was. Zou ik het wel goed doen? Al die regels, al die wetten. Maar als ik ze niet houd, kijk maar naar de zonen van Aaron. Dan daalt er vuur uit de hemel, dan word je gedood. Want er was een diepe afstand tussen God en de mens onder het oude verbond. Met vrezen des doods. Gods oordeel stond het u wel eens voor ogen. Weet u een tijd in uw leven dat het oordeel in uw geweten u voor ogen stond? En dat u werkelijk zag, heel het leven dat ik geleid heb, ligt onder het oordeel Gods. Waar is die bladzijde in uw en mijn levensboek? Want hij heeft dat zaad van Abraham aangenomen om u daarvan te verlossen. Heb u dan vanmorgen deze Jezus wel nodig? Die in de menselijke natuur kwam om u te verlossen. Of heb u nooit een benauwd geweten gehad? Heb u nooit het oordeel van God voelen gaan over heel uw leven? Kijk, die mensen die kennen de Heere Jezus niet. Die mensen hebben altijd die knagende twijfel in hun hart. Omdat ze eenvoudigweg niet van verlossing weten. Want Christus verlost. En die uitreding die is zo wezenlijk. Dat brengt zo'n wezenlijke verandering met zich mee. Waar eertijds vrees was, daar is nu vrede. Waar eertijds dienen was, dienstbaarheid. Daar is nu de vrijheid van de Christen. Dat geschiet niet in een hoek. Dat gaat niet aan een mens voorbij. Eertijds en nu. Als je dat niet kunt vertellen, wat dan? Dan ben je niet verlost. Zo eenvoudig. Zo aangrijpend. Ligt het. Dat is het doel waartoe hij gekomen is. Kerst is geen gezellig feest. Maar hij is gekomen om een mens dat heel zijn leven aan de dienstbaarheid onderworpen was. Om die te verlossen. Weet u wat zo erg is? En dat is nou de doodstaat. Een mens van nature voelt het niet. Hij kent die dienstbaarheid niet. Daarvoor is nodig dat Gods geest aan onszelf ontdekt. En dat wij voelen de eisen van de heiligheid Gods. Dan wordt het benauwd in je geweten. Dan klaagt de wet Gods je aan. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. En o, als Hij zich openbaart. Als Hij me verlost van al die dienstbaarheid. Omdat ik zie dat Hij het zaad van Abraham heeft aangenomen. En dat hij in die menselijke natuur aan het recht van God heeft voldaan. Ja, dan breken de banden. Dan komt er vrijheid in mijn geweten. Als ik zijn naam mag zien. Als ik zijn naam mag horen. Als ik hem mag kennen vanuit het evangelie. Dan breekt de strik. En ik ben vrij. Kunt u toch vertellen in uw leven? Dat moet. Dat is noodzakelijk. Om getroost te leven. En om zalig te sterven. Want wie het niet weet van die ommekeer in zijn leven, die weet niets. En ik begrijp niet goed, gemeente, waarom er mensen zijn die zo hardnekkig dit willen ontkennen. Waarom er mensen zijn die zeggen dat ze een kind van God zijn en het niet kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Dat begrijp ik niet. Want het gaat niet om mij of wat ik zeg, maar het woord leert het ons. En verlossen zal van al degenen die met vrezen des doods. Zo staat het er toch? Weet u nog dat ik begon en dat ik de cirkel steeds nauwer trok? Voor al degenen die met vrezen des doods hun leven lang aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Dan zeg ik het nog een keer, opdat we het zouden begrijpen. Is er nou een bladzijde in je levensboek waarvan je zegt, ja, toen ging het oordeel over heel mijn leven. Want werkelijk, als God je daar brengt, hè, dan is er zonder Christus alleen maar vrees. Want je bent een ter dood veroordeelde. Waarlijk, hij neemt het zaad van Abraham aan om te verlossen. Waar begint die verlossing mee? Wel, die verlossing begint met erkenning. Met erkenning. Erkennen dat je daar ligt onder de dienstbaarheid. Erkenning dat je schuldig bent. Erkennen dat je het niet verdiend hebt. Kijk maar eens hoe zondag 5 ons dat leert. Hè. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zoek die bladzijde eens op in uw levensboek. Waar was het? Dat je God moest toevallen. En je moest zeggen, eigen schuld. Ik ben weggelopen in het paradijs. In plaats van dat ik onderkoning van u ben, ben ik een vertegenwoordiger van de duivel. Ik heb mijn man, ik heb mijn vrouw, ik heb mijn kinderen erin meegenomen. Ik heb mijn vrienden erin meegenomen. Ik heb mijn collega's erin meegenomen. Alles klaag je aan. Het oordeel Gods over heel je leven. Waar je zondig nooit en alleen voor je eigen. Voor jezelf. Je neemt anderen erin mee. Dat is het. In plaats van een onderkoning Gods, ben ik een dienstknecht van de vorst der duisternis. Het klaagt me aan. Eigen schuld. Het is rechtvaardig dat God aan mij voorbij gaat. Waar begint de verlossing nog meer mee? Met een gebed. Een gebed om genade. Werkelijk waar. Dat is zo heilig onlogisch, hè. Ik heb de straf verdiend. En toch wend ik mij naar hem. Die het zaad Abrahams heeft aangenomen. Zie maar naar die moordenaar op het kruis. Zie maar. Hij neemt het voor Jezus op. Die middelste kruiseling. Hij zegt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar wij hangen hier rechtvaardig. Het is eerlijk dat ik hier gekruisigd word. Als een begin van de vloek. En van de toren van God. Waar ik straks eeuwig in zal wakker worden. Dat is rechtvaardig. Maar hij blijft er niet bij. Hij bedelt. Hij roept. Hij zegt, Heere Jezus, gedenk mij. Kijk, ik geloof dat je al in de verlossing staat. Als dat zo is in je leven. Als het oordeel Gods over je leven gaat. En je smeekt om genade. Dat is al geloof. Dat is al waarachtig geloof. En dat geloof, dat heeft een rechtvaardigend karakter. Die van harte gelooft dat hij de straf heeft verdiend. Die staat al in de verlossing. Maar ik wil het wel weten, hè. Ieder mens die door God is aangeraakt, die wordt eerlijk gemaakt. En die wil het weten dat het goed ligt tussen God en tussen zijn ziel. Die waagt het niet op een misschientje. Kom, hoe bent u aan hem gekomen? En waarvoor had u de Heere Jezus nodig? Om te verlossen, staat er. Al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. O, wat is dat een geheim geweest, Bethlehem. Toen hij in de volle destijds gekomen is. Toen hij de gang ging maken naar het kruis. Toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen heeft God het voorhangsel gescheurd. En al degenen die aan de dienstbaarheid onderworpen waren, die hebben nu de vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Die leert de Geest nu bidden. Abba, lieve Vader, het zaad van Abraham. Hier is een hoge priester die uit de mens genomen is. Hoort u het? Een hoge priester die uit de mens genomen is. Weet u waarom dat er staat? Opdat vanmorgen, als er nou iemand is, hè, die vrezen des doods kent, die durft niet te naderen tot de heilige God. Maar zie, dan verkondig ik hem nog één keer. Hij heeft het zaad van Abraham aangenomen. En hij is de broeder in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Weet u waarom? Om al die drempels die ik heb te slechten, de weg te banen, kom maar. Maar als hij zich openbaart, dan openbaart hij zich niet door u van hem af te schrikken. Nee, als hij zich openbaart, dan ziet u de ruimte in het evangelie. Deze Jezus, hij maakt zondaren zalig. O, als hij zich zo openbaart aan een arme zondaar, dan verbreekt dat, dan maakt dat klein. Dan is er altijd verwondering, dan is er altijd verbazing. Ik zou nog één keer met u willen naar die bladzijde uit uw levensboek. Weet u hem nog? De zoveelste pagina uit uw levensboek. Toen het zaad Abrahams, die hoge priester, uit de mensen genomen. Toen u hem zag. Wat een vrede. Wat een verwondering. Wat een geluk. Wat een zaligheid. Ik ga nog één keer naar die bladzijde uit uw levensboek. Of zeg u, dominee, dat is een blanco bladzijde. Die ken ik niet. Of zeg u, dominee, dat is een bladzijde waar alleen maar zwart op staat. Zwart van zonde. Heb u hem dan vanmorgen niet gezien? Het zaad Abrahams. Misschien is het vandaag die bladzijde waarop hij zich aan u openbaart. Verlost van alle ongerechtigheid. Mens geworden. Opdat hij de mens, opdat hij mij zou verlossen. Amen. Wij zingen Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Psalm 75 vers 1. Dierbare Heere Jezus, als u zich openbaart, dan is daar niemand bij. En dan blijft u alleen over. Dan is er geen zonde en geen verschrikking. Geen benauwdheid, geen aanklacht. Geen opstand, geen vijandschap. Volledig eens met u. En met de zaligheid. Dan is het u alleen. U loven wij. Alleen maar u aanwijzen. En u aanprijzen. Meer heb ik niet. En meer hoeft ook niet. Er zal straks een schare eeuwig zingen. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Verlost uit al de heerschappij van de zonde. Of we hebben het vanmorgen gehoord, gevallen engelen, voor eeuwig geketend, gevallen mensen, kunnen zalig worden. Maar Christus, nam die natuur aan. We gaan naar huis. Maak ons eerlijk, Heer. Pas het woord toe. Wil u gebonden zondaren in de vrijheid brengen. En uw woord zo zegenen. Als ik het nooit geweten heb, dan weet ik het voor morgen. Dank voor al het goede. Laat de vrucht mogen zijn. U alleen. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. In uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.